Zijn op bladzijde 2 van ons boekje. En daar staat boven met grote letters het woord context, het tekstverband. En dat is altijd heel belangrijk waarin iets staat. Dat is een woord, krijgt alleen een betekenis in een bepaald tekstverband. Anders heeft een woord op zichzelf genomen geen betekenis. En dat is altijd heel goed om dat in de gaten te hebben. Vers 1 tot en met 4 van 1 Timotheüs 2 is het tekstverband waarin het jaarthema staat. En dat is, zoals we gezien hebben, het gebed voor alle mensen. Tot onze redder God. Dus vers 4 wordt ingeleid met onze redder God. En dat is ook natuurlijk het centrum van het evangelie van de heerlijkheid van God. Wat aan Timotheus was toevertrouwd. En Timotheus kreeg die opdracht mee van de apostel Paulus. Om dat evangelie verder uit te dragen. Zijn evangelie van genade. En in 1 Timotheus 1 vers 5 staat ook de voltooiing van de opdracht. 1 Timotheus 1 vers 5. De voltooiing van de opdracht, dus wat het effect zou zijn van dat evangelie, is liefde uit een rein hart, liefde uit een zuiver hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Veinzen is misschien voor u een oud woord wat u niet kent, maar dat betekent huichelen, een ongehuicheld geloof. En zo zou ons geloof ook zijn, niet hypocriet, maar gewoon echt, gewoon Gods woord geloven zoals het er staat. Dat is een ongehuicheld geloof. Gewoon nemen zoals het er staat en God daarvoor danken. En niet met bijmenging van menselijke tradities of van menselijke meningen. Nee, gewoon Gods woord zoals het daar staat. En dat is ook wat ik altijd, wat mijn bedoeling is met de vinger te wijzen op, kijk, dat staat geschreven. Dat staat er geschreven. En dat zo duidelijk mogelijk. Met daarbij natuurlijk graag, geloof dat. Geloof dat, wat er staat geschreven. Moet mij niet geloven, maar Gods woord. Ik ben niet belangrijk. Gods woord is belangrijk. En dat zouden we geloven. Want dat is grond onder je voeten. Dat geeft kracht, licht en uitzicht in je leven. Dat geeft je toekomst. En daar gaat het om. En geloof dat en wandel daarmee. Wandel met die God die dat woord geeft. Want die is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Daar kun je mee verder. Dan heb je uitzicht. Hè? Daar gaat het om. Dat is een ongehuicheld geloof. Hè? En dan heb je ook een goed geweten. Je gaat gewoon voluit voor dat evangelie van genade. En daar zou Timotheus ook verder mee gaan. Dat evangelie van de genade van God. De genade van Christus. En daarom waarschuwt Paulus hem ook. Dat hij zou aanspreken anderen. Of opdragen anderen geen andere leer te leren. Hè? Opdat jij, Paulus zegt in vers 3. Opdat jij sommigen opdraagt. 1 Timotheus 1 vers 3. Opdat jij, Timotheus, sommigen opdraagt niet anders te leren. En dat woord anders is eigenlijk andersoortig. Van een andere soort. En wet is van een andere soort dan genade. Want daar gaat het om in het tekstverband. Dat je niet andersoortig, dat zij niet andersoortig leren. Nog hun aandacht te geven aan mythen en eindeloze geslachtsregisters. Die dan ook veel meer twistpunten opleveren. Dan Gods beheer dat in het geloof is. Want er zijn, en waarom zeg ik dat het om de wet gaat? Dat staat in vers 6. Want Paulus wijst Timotheus erop dat er sommigen zijn die afwijken, en zij werden afgewend tot ijdel gezwets, tot leeg gepraat, woorden die geen vrucht opleveren. Zij willen wetsleraren zijn, niet bevattend, nog wat zij zeggen, nog waar zij op staan. Dus u ziet dat als Paulus zijn opdracht aan Timotheus doorgeeft, dat het eerste waar hij op wijst is dat er wetsleraren zijn. En dat is afwijkend van het evangelie wat hij doorgeeft. Dat is het evangelie van genade. En je kunt die twee niet met elkaar vermengen. Nu citeer ik bijna Galaten 1 vers 6 en 7. Want dat andersoortige evangelie, daarvan zegt Paulus, dat is geen evangelie. Een vermenging van die twee is geen evangelie. En de waarde in de tijd van Paulus, want waarom denkt u dat Paulus dit zegt tegen Timotheus? Waarom denkt u dat? Nou, dat die wetsleraren er waren natuurlijk, die waren volop bezig. Kijk, dat lezen we terug in Galatenbrief. De hele streek van Galatië, van Azië, provincie Azië destijds, de Romeinse provincie. Dat was verzuurd. Want een klein beetje zuurdeesem van de wet maakt het hele deeg zuur. Dat zegt hij in Galaten 5. Dus we zouden die niet met elkaar vermengen. Want dan heb je geen evangelie meer hoor, dan ben je het kwijt. En dan ben je de waarheid dus ook kwijt voor vandaag. Ja, maar het staat allemaal in Gods woord. Ja, zeker. Maar Gods woord kent wel degelijk onderscheiden periodes. En we leven nu in het beheer van de genade van God. En dan kun je dus niet vermengen met wet. Een klein beetje wetticisme en het hele zaak wordt ermee doorzuurd. Dat is zuurdeesem. En daarom wijst Paulus zo ernstig Timotheus op het feit dat hij sommigen zou opdragen niet andersoortig te leren. Dat moest Timotheus dus doen. Dat is geen makkelijke taak die hij meekreeg. Dat is moeilijk. En de waarheid, u ziet dat de waarheid altijd tegendruk krijgt. En hier leest u de tegendruk tegen het evangelie van genade, dat is de wet. Dat is de tegendruk. Want de wet speelt in op het menselijke vlees. Dat jij het moet doen, dat jij het wel kan doen, dat jij het wel kan proberen. Nou, dat gaat hem niet worden hoor. Dat gaat hem niet worden. Leven uit genade, leven met de kracht en door de kracht van de genade, door de kracht van de geest van God, is de enige methode in deze tijd. Anders is er niet. Ga maar proberen vanuit vlees, je kan het proberen wat je wil, maar het gaat hem niet worden. Je komt uiteindelijk uit bij waar Paulus uitkwam in Romeinen 7. Ik ellendig mens, dat je beseft dat je het niet kan. Dat is het punt, je kan die genade niet vermengen met de wet. Dat gaat niet. En daarom is Paulus zo hier zo ernstig. En dat valt dan op. Hè. Dus het eerste wat hij tegen Timotheus zegt in zijn eerste brief. Dat gaat over deze dingen. Dus dat is constant waar het evangelie van de genade mee gedwarsboomd wordt. Constant is dat aan de hand. Dat is ook een stukje context van dit jaarthema. Hè. Er is één God die een genadegod is. En Eén Heer Christus Jezus die voor alle zonden en voor alle zonden aan het kruis gestorven is. Dat is zijn werk. En dat is wat we beseffen heel goed. Hè? Nou, dat zit ook in het jaarthema. Dat is de context. We gaan lezen met elkaar in het boekje. Door niet alleen het jaarthema van 2018 te citeren, maar ook het voorafgaande vers 4 en het afsluitende vers 7a is de context in één blik duidelijk. God wil... Dat is geen wens hoor, dat is zijn wil. Er staat telo in het Grieks, dat is dus uitdrukkelijke willen. Dat alle mensen gered worden en heeft die boodschap aan Paulus als apostel in portefeuille gegeven. In 1 Timotheus 4 vers 9 tot 12 grijpt Paulus daarop terug en wijst Timotheus erop dat deze waarheid in het bijzonder gekend wordt door hen die zijn evangelie hebben aanvaard. Dat is helaas niet wat in de kerken gepredikt wordt. En het gaat er echt niet om ons af te zetten tegen de kerken, of een kwaad woord over kerken hier te zeggen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om de inhoud. Waar men gelooft dat God de redder van uitsluitend gelovigen is. Helaas. En ik zeg het wel vaker in Bijbelstudies. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis moesten ze schrappen. Moet in de kerkelijke kliko afvoeren die hap. Dat is echt verschrikkelijk wat daarin staat. Het is verschrikkelijk. En waar ik zeg dat omdat mensen dan niet kunnen sterven vanwege doodsangst. Ze hebben angst om te sterven, mensen die onder die leer hebben gezeten. En die kunnen 2-3 weken lang niet sterven vanwege de angsten dat ze misschien toch bij de bokken horen en niet bij de schapen. Dat is de uitwerking van zo'n artikel. En daarom ben ik daar zo fel tegen. Want het betekent niet een God die genadig is. Het betekent niet een God die liefde is. Het is zo'n enorm karikatuur van God. Dat artikel 37. Ik heb niks tegen kerken, maar ik heb wel wat tegen dat artikel. dat zou gewoon niet meer moeten functioneren. Maar helaas, het blijft in stand. Helaas. Ik vind dat echt heel erg. Maar wij hebben een geweldig jaarthema. En dat zegt dat God, dat die ene God, dat die allen redde. En dat staat in 1 Timotheus 4, vers 10. Dat woordje malista, dat is leuk hè. Dat woordje malista vind ik zo leuk. Even met elkaar lezen. Dat woordje malista betekent inzonderheid of allermeest of in het bijzonder. En de Engelsen zeggen dan especially. 1 Timotheus 4 vers 10, zult even met elkaar lezen. En dat is ook mooi, want er staat ook bij, dit is een betrouwbaar woord. Hè? Zo wordt het ingeleid. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard, inderdaad, daar kunnen we voor applaudisseren. Daar leggen we de rode loper voor uit, hè, voor dit woord. Want daarvoor spannen wij ook in en worden wij gesmaad. En hoe waar zijn die woorden nu, vandaag nog steeds? Want degenen die dit prediken, worden gesmaad. Omdat we onze verwachting gevestigd hebben, er staat niet hoop, dat is veel te slap. Er staat verwachting, elpis, hè, elpizo, of onze verwachting gevestigd hebben op de levende God. Dat is de levende God, die een redder is van alle mensen, in zonderheid van de gelovigen. Het tweede deel van de zin versterkt het eerste deel. Hè. Het wordt altijd andersom gelezen, alsof het tweede deel het eerste deel zou afzwakken. Maar het tweede deel, in zonderheid van de gelovigen, versterkt het eerste deel van de zin. God is de redder van alle mensen. Fantastisch, geweldig. In zonderheid nu, in deze tijd van de gelovigen. Ja, dat is alleen maar een versterking. Maar het een neemt het ander niet weg. Het is juist een versterking. Het bevestigt des te zwaarder dat God de redder van alle mensen is. Dat is wat er staat. Er staat niet dat hij een redder voor alle mensen is. Dat is niet de grammaticale vorm hier in het Grieks. Er staat dat hij de redder is van alle mensen. En ja, dat is heel stellig, ja. En dat is wat we graag met elkaar beleiden. In het bijzonder, especially, malista, in zonderheid van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Dus dit zouden we uitdragen, dit zouden bevelen, onderwijzen en leren en dat is wat wij doen. En dat is ook een stuk context van 1 Timotheus 2. Dat betekent dus niet uitsluitend, maar het betekent allermeest, hè, zoals we, als we weer teruggaan naar het boekje, onze werktekst, dan is het allermeest ofwel het meest, hè, malista. Zoekt u dat maar eens na, hè, waar dat nog meer voorkomt. De wil van God dat alle mensen gered worden is immers het meest realiteit bij hen die hem op zijn woord geloven. Kijk, heel praktisch gezien, als je zo naar andere mensen kijkt, dat God de redder van alle mensen is, dan kijk je op een hele andere manier naar mensen. Dat is even de praktische uitwerking. Hè? Dan kun je met liefde naar andere mensen kijken. Ongelovige mensen, mensen die zich gedragen op een manier van nou, dat bevalt me helemaal niet. En toch kun je die ander zien als, hé, en je kijkt dan wel eens naar knieën, dan zeg je van, ja, maar ondanks dat gedrag, die knieën gaan eens een keer buigen. En die tong gaat eens een keer van harte belijden dat Jezus Heer is. En dan kun je die ander, ondanks misschien afstotend gedrag, toch lief hebben. Niet dat gedrag, maar wel die persoon. En dat verandert dus jouw innerlijk, hè? Als je deze boodschap kent, verandert het dus jouw innerlijk naar de andere mensen toe. Want je kunt iedereen eigenlijk vrij tegemoet treden, omdat je weet dat God ook diegene redt. Diegene die jij ontmoet op je vakantie, misschien in Marokko, en dan kan een vriendschap uit ontstaan. Degene die jij misschien ontmoet in weet ik waar. Maar je kunt diegene lief hebben. Dat evangelie is overal hetzelfde. Of je dat nou tegen een Nieuw-Zeelander, of een Afrikaan, of een Zuid-Amerikaan, of een Noord-Amerikaan, of een Canadees zegt. Evangelie is overal hetzelfde, geldt voor iedereen. En dan kun je dus vrij tegenover iedereen staan. En weten dat God met iedereen tot zijn doel komt. Ja, dan stroomt die liefde van God in je hart inderdaad over voor die ander. Dat gaat het uitwerken in je leven. En kijk eens wat voor een geweldige verandering dat in het leven van Paulus teweeg had gebracht. Hè, die verandering van die naam was overigens niet voor niets hoor. Dat is een Bijbels iets. Dat is een Bijbels gegeven. Dat is heel belangrijk die naam. Hè, Paulus. Ja. Dat is afgeleid van Pauwo. En dan heeft het te maken met onderbreking. En dat is nou prachtig voor deze tijd. We leven nu in de tijd dat God met zijn handelen, met zijn volk Israël, onderbroken heeft. Wat bedoel ik dan? Dat Israël tijdelijk niet functioneert als licht voor de natie. Maar straks weer wel. Maar tijdelijk niet. Tijdelijk werd dat licht is verschoven naar de natie. Dat licht van Gods woord. En dat licht van Gods woord gaat straks weer terug. En het gaat schijnen vanuit Israël naar alle volkeren toe. Die functie. Maar Israël is altijd Gods volk gebleven. Ook de afgelopen 2000 jaar. Dat is onveranderlijk. God heeft zijn volk toch niet verstoten, zegt Paulus. Nou, volstrekt niet. Volstrekt niet. Hè? Romeinen 11. Het blijft zijn volk. Ja, zeker. Maar tijdelijk voor wat betreft die lichtdragersfunctie van Israël is het verschoven naar de natie. Maar we zien in onze tijd, en dat gebeurt al tientallen jaren lang, dat die functie weer terugschuift naar Israël. Dat zien we gewoon gebeuren. Het licht gaat uit bij de wat vroeger de christelijke volkeren heten. Daar gaat het licht uit. Ze hebben Gods woord verworpen. En ze dragen dus Gods woord niet meer uit zoals het in vroegere eeuwen wel het geval was. Dan gaat die lichtdragersfunctie van Gods woord gaat weer terug naar het volk. En dat zouden ze ook zijn volgens Jesaja 49 vers 6. Zouden zij lichtdrager zijn voor de natiën. En ze zijn altijd Gods volk gebleven. Dat sowieso. Dat staat als een paal boven water. En dat is die onderbreking. En daar wijst de naam van Paulus op. Afgeleid van Pauwo, pauze. We kennen dat nog. Hè, in ons, dat is bijna hetzelfde woord. Pauze, onderbreking. En dat is dus precies de periode waarin de evangelie van Paulus geldt. En waarin de gemeente geroepen wordt. En als de gemeente van deze aarde weg is. Nou, dan is Israël weer licht voor de heidenvolken. Voor de natieën. Op hem, op zijn woord geloven. Dat is wat wij doen. Dan hebben we het eigenlijk als gelovigen heel makkelijk. We hebben Gods woord en we geloven op voorhand wat hij zegt. Dus als we Gods woord openslaan en we lezen dat daar, dan geloven wij dat. Dan heb je het eigenlijk heel makkelijk. Je gelooft gewoon op voorhand, dat staat geschreven. Ja, zo is het. Klaar. Dan ben je van een heleboel problemen af, hoor. Eén God. Eén God. De Hebreeuwse en Griekse schrift presenteren consequente gedachten en het handelen van slechts één God. En dat kunnen we niet zwaar genoeg benadrukken, dat we getuigen de Bijbel van A tot Z, er is één God. Dus geen twee-eenheid, ook geen drie-eenheid, er is één God. De Vader, uit wie alles is. En we hebben met Filippense studies, hebben we daar ook uitvoerig bij gelegenheid met elkaar over gesproken. Naar aanleiding van Filippense 2, en we zijn we ook ingegaan op het begrip drie-eenheid. En dus als u daar nog wat meer informatie over wil naluisteren, dan zou ik zeggen, pak die studies Filippenzen erbij. Maar één God, en dat is in de Hebreeuwse schrift, komen wij dat steeds tegen in de titel Elohim. En daarnaast de naam Yahweh. Het gaat hier om een tweeërlei benadering. Of de vraag is, gaat het hier om een tweeërlei benadering van de ene God? En de studie gaat dan in het vervolg daar verder op in. Dat gaan we dan doen. En ik wil u even deze dia toch nadrukkelijk meegeven. Omdat dit komt in uw vertaling helaas totaal niet tot uitdrukking. Helaas niet. Er staat steeds het woordje God in uw vertaling. Maar dat is in het Hebreeuws de weergave van drie verschillende titels. Dat is allereerst El. En als ik het zonder het vocalisatie uitspreek, is het Al. En Eloah of Alue. En Elohim of Alueim. Ik laat u even klinken zoals je die Hebreeuwse letters in Latijnse letters kunt overzetten. En Yahweh. Dat is de naam van God, dat is zijn naam ook in de tijd, om het zo maar te zeggen. Dat is hij die was, die is en die er zal zijn. Oftewel, ik ben. En die wordt dan ook door sommigen uitgesproken als de eeuwige. En de Joden die willen de naam niet uitspreken. Overigens, naar mijn mening is dat niet terecht, maar goed. Ze willen de naam niet uitspreken en dan hebben ze het over Hashem. Of dan hebben ze het over, steeds als die naam daar staat, Adonai. He, dus ze spreken over de eeuwige. Hè, omdat ze dus de naam bewust niet willen uitspreken. Nou, de wet zegt dat je de naam niet te vergeefs of in met leegte zou uitspreken. Maar de wet verbiedt helemaal niet om die naam uit te spreken. Er staat, je zult de naam van de Heere jullie God niet leeg gebruiken. Dat wil zeggen, je mag hem wel gebruiken, maar laat het niet in als een achterloos iets zijn. Dat is wat dat wetsartikel bedoelt in de 10 geboden. Of in de 10 woorden. Hè, maar je kan die naam wel uitspreken. Als we even kijken naar die titels, dan is Al of Eel is de onderschikker. Dat is de Allerhoogste God. En u kunt die titel vinden bijvoorbeeld in Genesis 14 vers 18. Dat is Melchizedek. Een hele bijzondere figuur. Vers 19 van Genesis 14, vers 20 en 22. En dan in uw vertaling kunt u dat helaas niet terugzien, maar u kunt dat dan voor uzelf eens corrigeren. En dan in Genesis 16 vers 13 staat ook Eel, of als ik het anders uitspreek, Al. En in Genesis 17 vers 1, dat is een hele bekende, dat is Al Shaddai, of Eel Shaddai. Er is ook een prachtig lied van, hè? Eel Shaddai, Eel Shaddai. Prachtig lied. En in Genesis 21 vers 33. En Abraham, die kreeg de woorden te horen in Genesis 17 vers 1. Ik ben El Shaddai, wandel voor mijn aangezicht. En hij moest zich besnijden als teken dat hij het zelf niet kon. Hij moest een stukje van zijn vlees afsnijden. En dat is alleen maar een uitbeelding van het feit dat het menselijke vlees niet in staat is. Dat is eigenlijk de uitbeelding van de betekenis van de besnijdenis. Het menselijke vlees is niet in staat om voor God welgevallig te zijn. Vandaar de besnijdenis als een heenwijzing uiteindelijk naar de besnijdenis waar het werkelijk om ging. Dat was de besnijdenis niet van Jezus, maar van Christus op Golgotha. Dat was uiteindelijk de ware besnijdenis waar het om ging. En daar werd definitief afgerekend, ook met die oude mensheid, ook met dat vlees. En daarna is er alleen nog sprake van de nieuwe schepping, de werking van de geest. En daardoor kun je wel leven, de kracht van de geest. En daarom zei God tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht, want Abraham zou de kracht van God krijgen. Zelfs om nog nageslacht te kunnen verwekken, terwijl die al naar de mens gesproken verstorven was. En Sarah ook. Niet meer in staat om nog kinderen te krijgen. En juist in die situatie, in die dodelijke situatie, doodse situatie, geeft God nieuw leven, oftewel opstanding uit de doden. Ja, dat staat allemaal in Romeinen 4, kunt u dat nalezen, hè? Gaat Paulus uitgebreid spreken over Abraham. Als voorbeeld van geloof en hoe Gods kracht werkte in een onmogelijke situatie. Ze waren allebei onvruchtbaar, maar God gaf toch een kindje, Isaac. En toen moesten ze natuurlijk alle twee lachen. Ja, dat is wel logisch. Hè? Maar hij gaf leven uit de doden. Zo wordt het door Paulus getypeerd in Romeinen 4. Dat is het goddelijke commentaar op die hele geschiedenis. En dat is eigenlijk altijd, hè, als een vrouw in de Bijbel onvruchtbaar is, dan heeft dat eigenlijk als betekenis dat God die vrucht toch gaat geven. Gaat u het maar na. Hè? Sarah, Rebecca, ik hoor Hanna ook. Hè? U weet wel, Hanna en Peninna, de naam zegt het al, hè. Dat was een Peninna, dat was een pinnige vrouw. En Hanna die bad tot God. En nochtans kreeg Hanna ook. Ja, God hoort. Samuel. God hoort. Dat is heel bijzonder, hè. Werd een grote profeet. En hoe gaf God dat? Op het moment dat de mensen het niet verwachten. Dat er onvruchtbaarheid was. En God gaf nochtans die vrucht. God gaf nochtans dat leven. En dat werd een grote profeet. Kijk, en zo sprak God door die profeet. Tientallen en tientallen jaren lang. Hè? En dat, nou goed, het leven van Samuel. Dat is ook heel boeiend hoor, om dat eens na te lopen. Dan hebben we, goed, maar we gaan terug naar naar deze dia. Dan hebben we Eloah. Dat is een titel die niet zo vaak voorkomt. En dat wijst, dat is, ik heb erop gezet, onderschikker waarts. Die uitgang A, die duidt, of de he eigenlijk, die duidt op een richting. En dat is de activiteit van Christus in de eonen. Christus werkt altijd in de richting van God. Christus werkt altijd Godwaarts. Hij is altijd gericht op God. Hij voert Gods plan uit. En dan hebben we ook nog de moeilijke titel Elohim, onderschikkers, meervoud. Dat is de titel die we in Genesis 1 bijvoorbeeld 26 keer voorkomen. En God sprak, er zij licht. En in de beginnen schiep God, dat is allemaal Elohim. In het Hebreeuws. Maar dat ziet u dus in uw vertaling helaas niet terug. Maar u kunt het nu aanpassen. In Genesis 1, elke keer God is Elohim. En dat is de onderschikkers meervoud. En dat is dan eigenlijk de geest van God die werkt door de Zoon en brengt dat scheppings- en herstelwerk tot stand. Want Genesis vanaf vers 2 is het een herstelwerk, hè, van God. Het is herstel na de nederwerping. En dan Jahwe is een tijdnaam die in uw vertalingen vaak dan met hoofdletters kapitalen met heer of heren wordt weergegeven. En als het met kleine letters wordt weergegeven is het Adonai in het Hebreeuws. Dus daar hebben ze wel onderscheid in aangebracht. Dus dan kunt u het nog terugvinden. He, maar als er staat heer met hoofdletters of heren, dan is het de naam Jahwe. En nogmaals, Elohim komt dus 26 keer voor in Genesis 1, vanaf vers 1. Goed, het is vooral aan de apostel Paulus te danken. We lezen even verder in nog een bladzijde 2. Het is vooral aan de apostel Paulus te danken dat helder is geworden hoe wij deze titel en naam moeten verstaan. Paulus wijst als, en ik heb u daarnet al op zijn naam gewezen. Paulus wist als geen ander wat in de Hebreeuwse schrift stond. Hij was immers oorspronkelijk een door Gamaliel hoogopgeleide fariseer. En Gamaliel, dat was de kleinzoon van Hillel. Dat was een van de grote uitlegscholen van die tijd binnen het Jodendom. Je had de school van Hillel en de school van Shammai. En Gamaliel was een kleinzoon van die Hillel. Dus Paulus kwam eigenlijk uit die lijn. Hè? Maar hij was een fariseer. En juist de school van Shammai was strikter. Daar kwam ook het fariseese uit voort. Dus Paulus was later wel heel strikt geworden, kennelijk. Hij was immers oorspronkelijk zo'n hoge opgeleide fariseer, waarvan hij zelf ook getuigt in Handelingen 22 en Filippenzen 3 vers 5. Moet u zelf nog eens nalezen. Wij zullen hierna zien welke heerlijkheid in die twee aanduidingen inbegrepen is. Dan zal ons ook duidelijk worden hoe slechtziend kerkelijke leraren door de eeuwen heen met Gods woord zijn omgegaan. Ze hadden de bril niet op. De bekendste verklaring dat God één is, is het zogenaamde Shema. Daar heb ik gisteren ook al even aan gerefereerd. Hè? Hoor. Shema betekent hoor. Dat er één God is, wordt er bij de Joden al eeuwenlang ingehamerd. Het woordje één, echad, is zowel in het Hebreeuws als bij Paulus in het Grieks het telwoord één. Het Shema is voor de Joden een heilige belijdenis. In de Hebreeuwse tekstuitgaven vaak met vette letters geaccentueerd. Het staat in Deuteronomium 6 vers 4 in een toespraak van Mozes tot het volk. Hoor Israël, Jahwe, onze Elohim, Jahwe is één. Hè? Ze spreken dat dan als volgt uit. Adonai, of Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Zo spreken de Joden dat uit. Hè? Dus u hoort het twee keer Adonai, terwijl er Jahwe staat. Zie ook Marcus 12 vers 29. In zijn toespraak begon eveneens met hoor Israël. Deuteronomium 5 vers 1. Hij bracht hen de 10 geboden in herinnering en sloot ook dat weer af met een nadrukkelijk hoor Israël. En in Marcus 12 vers 29, daar wordt aan de Heer de vraag gesteld wat het grootste gebod is. En dan geeft de Heer toch wel een klein beetje verrassend antwoord. Even opzoeken met elkaar. En daar sluiten we dan vandaag mee af. Marcus 12 vers 29 wordt hem de vraag gesteld, want de schriftgeleerden en fariseeën, een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten, want er was vaak redetwisten tussen de Heer en de Joden. En wat dat betreft zou u het hele Johannes-evangelie eens moeten doorlezen. Hè, met die twistgesprekken van Jezus met de Joden. En dan neemt hij geen blad voor de mond hoor. Och, och, och. Jongens, jongens, wat hij daar allemaal zegt. Zouden wij niet zeggen uit beleefdheid, maar hij zei het wel. Hij nam geen blad voor de mond, hè, als het ging om de Joden met wie die twisten. Nee? En dat zei Johannes ook, hè, bij gelegenheid. Adderen gebroed, wat denkt u ervan? Nou, dat zeggen wij niet tegen andere mensen hoor, in het dagelijks leven. Maar de Heer zei het wel. Dus hij nam geen blad voor de mond, hè. We lezen in Marcus 12. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dus hij nam niet het eerste van de 10 woorden, maar hij nam dit. Uit Leviticus. Dus hij nam iets anders. Daar zei dat is het hoogste. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. En dan zegt u, ja, nou, ga er maar aan staan. God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Ga er maar aan staan. Maar als je het evangelie mag kennen, en als je die God van liefde mag kennen, dan ben je overweldigd door die liefde van God. Want Johannes zegt toch ook, wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn liefde is eerst naar ons toegekomen, in ons hart gekomen, en daarom kunnen wij ook hem lief hebben, kunnen wij die liefde beantwoorden. Dus het is die overweldigende liefde van God in ons, die ons in staat stelt om zelfs dit ook te kunnen. Dus dit is niet iets wat op ons gelegd wordt. God lief hebben boven alles en je naast jezelf wordt niet op je gelegd. Nee, dat gaat van binnenuit werken. Gaat van binnenuit werken. Als je ook weet, ik begon daarnet met dat als je beseft dat God de redder is van alle mensen, dat God alle mensen lief heeft, gaat van binnen die liefde van God automatisch in je werken naar die ander toe. En ook die liefde tot God. Ja, als God zo is, ja, als God zo liefdevol is, ja, dan kan ik niet anders dan hem danken, loven en prijzen. Dan kan ik niet anders dan hem lief hebben in mijn leven. Ja, als God zo is, ja, zo is hij. Nou, dat is dan toch het punt. En dat is dan weer precies anders dan dat je denkt, hè, op het eerste gezicht. Goed, ik wil met u danken. Vader, we danken u dat we ook deze morgen een ogenblik stil konden staan. De studie konden beginnen met elkaar, een bijzonder thema. We danken u, Vader, dat u die ene God bent, wiens liefde naar alle mensen uitgaat. En u heeft dat al eerst in ons gegeven. En wij kunnen ervan getuigen, van die liefde van u. Vader, het gaat in ons en daardoor door ons heen naar die ander toe, Vader. We kunnen het niet uit onszelf, nee. Maar dank u wel dat u dat door uw geest in ons als grote kracht geeft. Vader, zo kunnen we leven. Zo kunnen we ook waarachtig de ander lief hebben. Vader, dank u wel dat u dat geeft. En Vader, werk het uit in ons. En dank u wel, Vader, dat u in ons leven werkt als die grote pottenbakker. En dat u in ons leven dan afbreekt wat de doorstroming van die liefde in de weg staat. En dat is ook uw liefde, Vader, dat u dat doet. En dank u wel dat we zo, Vader, dat evangelie hebben mogen leren kennen. En dat steeds tegen elkaar blijven zeggen. We krijgen er geen genoeg van. Omdat we weten dat uw liefde peilloos is. En zo wijd. Het gaat ieder aan en het zal uiteindelijk ieder bereiken. Vader, dank u wel dat we over wezenlijke zaken met elkaar deze week kunnen nadenken. Vanuit dat ene woord van u. Vader, en misschien bekende dingen en misschien wat soms wat onbekende dingen. Maar dank u wel dat we daardoor door u gevoed en gekoesterd worden. Dat is wat we willen. Dank u wel, Heer, dat u nabij bent. Dank u wel dat we ook dit moment zo uit uw hand mochten ontvangen. Dank u wel ook dat u het komende uren, de rest van deze dag, ons nabij bent in alles. En dank u wel dat we mogen danken voor alle helpende handen hier. We danken u dat geeft. En we zien uit, Vader, naar wat we nog verder in deze week met elkaar mogen opzamelen uit uw woord. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.